Een heel seizoen lang hebben wij nagedacht over dat thema bruid en bruidegom. En allerlei aspecten zijn aan de orde geweest. En het is opgenomen, het is nog terug te beluisteren als u dat zou willen. Dan kan dat gelukkig. Ja, Wessel vindt dat ik beter moet zingen. Hij is muzikus, dus dan krijg je dat. Maar die teksten, die opnames, die zijn dus te beluisteren voor wie dat wil. En dat kan ook later, gelukkig. En we zijn nu toe aan het laatste onderdeeltje van dat thema. En dat gaat over de bruid en de bruidegom getoond. En dat betekent dat het zichtbaar wordt, dat het raadsbesluit van God, dat oneindige, heerlijke, schitterende, waarvan we een heel seizoen hebben mogen genieten, een keer zichtbaar wordt hier op aarde. Dat is tonen. Die bruiloft van het lam vindt plaats daar in de hemel. De bruid en de bruidegom als één, dat wordt eerst gezien in de hemel. Maar er komt een moment dat het ook op aarde zichtbaar wordt. En daar gaat het dan nu over. Ik wil daar graag een stuk van lezen. En dat vind ik en vindt u ook. In Openbaring 21, het laatste Bijbelboek. Het ene laatste hoofdstuk van onze Bijbel. Openbaring 21, vers 9 en verder. Openbaring 21, vers 9 en verder. Ik lees dat uit de herziene Statenvertaling. Misschien hebt u die niet bij u. Hoeft ook niet natuurlijk. Het zit hem ook niet in de vertaling. Maar soms zijn de woordjes een beetje anders benoemd. Dus daar kan een beetje verschil zitten. Dat is niet een verschil in de Bijbel, maar in de vertaling van de Bijbel. Een van de zeven engelen, vers 9 van hoofdstuk 21. Die de zeven schalen hadden vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe en sprak met mij en zei: kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam, laten zien. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel bij God vandaan. Zij had de heerlijkheid van God. En haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis. Ze had een grote en hoge muur met 12 poorten en bij die poorten 12 engelen. Ook waren er namen opgeschreven, namelijk van de 12 stammen van de Israëlieten. 3 poorten op het oosten, 3 poorten op het noorden, 3 poorten op het zuiden, 3 poorten op het westen. En de muur van de stad had 12 fundamenten, met daarop de 12 namen van de 12 apostelen van het Lam. En hij die met mij sprak, had een gouden meetlat om de stad op te meten, en haar poorten en haar muur. En de stad lag daar als een vierkant. Haar lengte was even groot als haar breedte. En hij mat de stad met de meetlat op 12.000 stadien. Nu staat in deze vertaling onderaan, maar misschien bij u ook, dat hoeft niet, maar soms is het wel vermeld, dat een stadie bedraagt ongeveer 185 meter. En 12.000 stadion is 2200 kilometer. Dus zeg maar de afstand van Dingspelo naar Madrid. Zo ongeveer. Haar lengte, ik ga dus verder met lezen in vers 16 aan het eind. Haar lengte, haar breedte en haar hoogte waren gelijk. Dus het was eigenlijk een kubus. Lengte maal breedte, en, maar de hoogte ook. En dat komt overeen met de idee van het heilige der heiligen. Dat laatste van de tabernakel, dat was een kubus. Hoogte, breedte, lengte gelijk. En ook bij de tempel, die achterzaal, hoogte en breedte en lengte waren gelijk. Kubus dus. Hier gaat het om een kubus. Het is bijna niet te bevatten. En hij mat haar muur op 144 L, een mensenmaat die ook de maat van een engel is. En het bouwmateriaal van de muur was jaspis. En de stad was zuiver goud, gelijk aan zuiver glas. En de fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei edelgesteenten versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede saffier, het derde chalcedon, het vierde smaragd, het vijfde onyx, het zesde sardius, het zevende chrysoliet, het achtste beryl, het negende topaas, het tiende chrysopraas, het elfde hyacint, het twaalfde amethyst. En de 12 poorten waren 12 parels. Elke poort apart bestond uit 1 parel. En de straat van de stad was zuiver goud als doorzichtig glas. En ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar. En het lam is haar lamp. En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen. De koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer tot haar. Dat vertaal ik maar zo. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn. En ze zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen of tot haar brengen. En al wat onrein is, zal er niet inkomen. En ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. Tot zover. Het boek Openbaring is natuurlijk een adembenemend boek. Geweldige dingen worden daar gezegd en uitgestald. En meestal is gezegd dat het te moeilijk is voor Jan Modaal, dus voor ons, voor mij, voor jou. En dat het alleen maar is voor schriftgeleerden, voor mensen die daar speciale studie van hebben gemaakt. Nou, dat is niet zo. Het begin van het laatste Bijbelboek zegt dat dit bedoeld is voor de knechten van de Heere, voor die die dienstbaar willen zijn. Dus niet welke opleiding heb je gehad, maar wat is de intentie van je hart. Daar ligt het verschil. En als het in je hart is om hem te dienen, dan zal de Heere zichzelf aan jou openbaren. Dat doet hij. Zo is de Heere. En iedereen die de Heer Jezus heeft leren kennen als zijn heiland, als zijn verlosser, hoort bij die gemeente, bij de kerk. Het woord kerk komt in de Bijbel niet voor. Het woord gemeente wel. De gemeente wordt gezien als een lichaam van Christus, waarvan hij het hoofd is en wij de leden zijn. Niet allemaal gelijk, maar u weet al best dat een teentje aan uw voet anders is dan een oog. Maar we horen wel allemaal bij het lichaam. En er mag geen onderscheid zijn, zo van het oog kan niet zeggen tot dat teentje, ik heb jou niet nodig, want ik kijk, dat is veel belangrijker dan een teen te hebben. Nee, dat kan niet. U en ik maken dingen misschien waardeloos of minder belangrijk, maar de Heere heeft dat nooit zo gezegd. Altijd evenwicht. Alle onderdelen zijn even belangrijk. Maar de gemeente wordt ook gezien als een huis van God. Als een plek waar de Heere woont, waar hij zijn verblijf heeft, waar het om hem gaat, waar de post voor hem komt, als ik dat zo zeggen mag. Een huis. Huis van God. De Bijbel zegt zelfs dat het een pilaar, een soort geweldig stuk monument is van waarheid, de pilaar en grondslag van waarheid, van echtheid. De gemeente wordt ook gezien als een kudde waarvan de grote herder van de schapen onze Heer Jezus is, de opperherder. Maar wij zijn dan die die bij hem horen, die hem volgen of die door hem geleid, gestuurd worden. De gemeente wordt ook gezien als een koninkrijk. Dat betekent dat we hier op aarde zijn geplaatst om te proclameren dat er maar één koning is. En dat is niet meneer Trump in Amerika, maar dat is de Heer Jezus. Niemand anders dan hij. Eén, de Heer. En de gemeente wordt ook gezien ten vijfde als een bruid, als een vrouw. Een bruid, een vrouw voor een bruidegom bedoeld, dat snap ik, dat snap jij ook. En die vrouw wordt nu hier op aarde gevormd. Paulus zegt om die reden, ik heb jullie als een reine maagd. Het is 2 Korinthe 11, het begin 2 Korinthe 11 vers 1. Ik heb jullie als een reine maagd aan één man verloofd. Ik ben eigenlijk bezig met de verlovingskaartjes te schrijven. Ik bedoelde eigenlijk, jullie zijn aan hem verbonden en één met hem. In Efeze 5 zegt, dan gaat het over man en vrouw. Dit mysterie, deze verborgenheid, dit geheimenis is groot, maar ik spreek dit met het oog op Christus en de gemeente. Dus man, vrouw, Christus, gemeente. En daar gaat het nu vanavond over. Over een bruid. Natuurlijk is er een lange discussie geweest over, is Israël nu de bruid of is de gemeente nu de bruid? Nu, Israël wordt voorgesteld als een vrouw, maar dan is het alleen maar de stad Jeruzalem. Ezechiël 16, als u dat wilt napluizen, Ezechiël 16, daar gaat het over een vrouw. Aanvankelijk heeft niemand enige interesse in die vrouw gehad, totdat hij voorbij kwam en haar tot leven riep. En nog een keer later haar geschenken gaf, versierde. Alles wat maar heerlijk, alles wat maar kostbaar was, is aan haar gegeven. En zo werd ze het koningschap waardig. Maar die vrouw zei, nee, ik hou toch maar liever met andere minnaars. En dus kwam de klad erin, Israël. Maar dan komt het Nieuwe Testament met een totaal nieuwe boodschap. En dat is dat de gelovige die vandaag de Heer Jezus kent als heiland, als verlosser, bij de gemeente hoort. Over een enkel dagen hebben we Pinksteren en dan wordt over de Heilige Geest gepraat. Denk ik, hoop ik. En dan wordt gezegd dat de Heilige Geest is uitgestort. Maar door de Geest die uitgestort is, is elke individuele gelovige aaneengevoegd. Dopen betekent altijd toevoegen tot, aaneenvoegen. Johannes de Doper, ja, hij doopte, hij wilde een gezelschap laten zien die uitkeek naar de komende Messias. Dat was Johannes de Doper, de doop van Johannes de Doper. Dat is ook een christelijke doop. Met hem begraven door de dood tot de dood, om bij hem te horen. Bij hem gevoegd. Maar, zegt de Bijbel, er is ook nog een doop met de Heilige Geest. Sommigen zeggen, ja, dan moet je de conferentie A of B of C of D gaan bijwonen en daar gebeurt het op het podium. Want als die prediker er is, dan gebeurt het. Nee, toen je tot geloof kwam, toen je de Heer Jezus aannam, als je heiland, als je verlosser, dat is de enige voorwaarde. Toen je tot geloof kwam en hem leerde kennen als heiland, als verlosser, is de Heilige Geest in jou gekomen, zegt de Bijbel. Als een onderpand, een stukje voorschot op de toekomstige erfenis. En toen de Heilige Geest in je kwam, ben je toegevoegd, aaneengesmeed, bijeengebracht tot het lichaam van Christus. Dat zegt de Bijbel. Dat heb je niet gemerkt, maar wie zou op het moment van tot geloof komen gemerkt hebben, ja, nu hoor ik bij de gemeente. Waar zou die gemeente dan zijn? Nou, die gemeente is door de listen van de tegenstander op alle mogelijke manieren verstrooid geraakt. Is ik weet niet waar, heen gespetterd. Er zijn allemaal clubjes in namen en kerken en de een vecht de ander de kerk uit bijna. Maar u bent wel bij de gemeente gevoegd. Dat is niet de plaatselijke club. Dat is niet een bepaalde naam, maar dat is van hem. En de Bijbel ziet de gemeente als een bruid van het lam. Als er al sprake is in Israël als verband van een vrouw, dan gaat het over de vrouw van God. Maar de gemeente is de bruid van het lam. Is ook het lichaam van Christus. Ja. Is ook een kudde. Ja. Is ook een koninkrijk. Ja. Om priesterdienst te doen. Is ook, en dat is heel bijzonder, bruid. Nou, daar gaat het nu over. U en ik zijn hier op aarde. En wij worden klaargemaakt, niet alleen door Paulus, die zei, ik heb jullie als een reine maagd aan één man verloofd. Maar door vele anderen ook. En ook gelukkig door de prediking van nu. Dat de gemeente gereed gemaakt wordt om bij hem te zijn. Een verlovingstijd, zo zou je dat mogen zeggen misschien. Onderweg, ja, dat is misschien best moeilijk. Ik had me afgevraagd, zal ik daar iets over zeggen of zal ik het niet doen? Ik wil er toch een paar dingetjes van zeggen. Dat heeft even niks met ons thema, maar wel met onderweg zijn naar te maken. Abraham was onderweg. Lot werd gevangen genomen door de mensen van vijandelijke signatuur, van vijandelijke kleur. En Abraham heeft Lot weer mogen bevrijden. En toen hij ze weer zo'n beetje bij elkaar had, toen wilde de koning van Sodom, en die had best wat weg te geven, best een paar Rolex-horloges, als ik dat zo zeggen mag, in zijn achterzak. Maar toen kwam er iemand, dat was Melchizedek, en die kwam daar ineens met brood en wijn. In de hectiek van de strijd komt er iemand binnenstappen en die heeft het niet over beloning, die heeft het niet over geschenken, die heeft het niet over eer of paarden of ruiters of wagens. Die heeft het over brood en wijn. U begrijpt mij. 2. Rut de Moabitische was iemand die met Naomi meekwam in Bethlehem. Ze had geen been om op te staan. Ze zou nooit een poot aan de grond krijgen. Ze zou nooit een status krijgen, even als asielaanvrager. Weet je wel, uit een vreemd land, daar in het land komen. Nou, het lijkt wel vandaag. Maar goed, ze komt daar, maar ze zou nooit in aanmerking komen voor een status. Nooit. De Bijbel had gezegd, no. In geen enkel opzicht. Niks. En wat gebeurt er? Ze gaat toch mee. Ze houdt vol. En ze gaat omdat ze in leven moet blijven. Aren sprokkelen, dus gewoon bij de boeren langs. Om te kijken, mag ik bij de maaiers, als ze aan het zichten of aan het maaien zijn, aan het oogsten zijn. Mag ik dan die losliggende aren oprapen? En mag ik dat meenemen, uitkloppen en daar voedsel uit halen? Mag dat? Ja, dat mocht. De meneer die daar de baas van was, de grote boer toen van Bethlehem, dat is echt van Bethlehem ook nog, dubbel hoor, maar dat is heel mooi. Die komt daar, wie is dat die vrouw? Die ken ik helemaal niet. Nee, dat klopt, ze is daar ook niet geboren en getogen, ze is daar niet naar een school geweest of zo. En zij zegt tegen die meneer, als ik nu genade gevonden heb, mag ik dan wat aren lezen? Het is alsof je die vrouw uit Sidon, Tyre, Sidon wil zeggen, ja, maar als ik dan niet in aanmerking kom voor, maar misschien zijn er nog wel wat kruimpjes die vallen van de tafel of zo. Weet je wel, zo ongeveer is haar houding, schitterend. Nou, zegt Boaz, zo heet die meneer, die grote rijke boer, die zegt, nou, doe maar. 2. Ik wou als iets zeggen. Hè. Toen het etenstijd was, zei Boaz tegen Rut, kom maar. Ik heb brood en ik heb wijn. Dat is merkwaardig. Dat is heel merkwaardig. Toen al, onderweg naar, in onze zoektocht, in onze groeiprocessen, brood en wijn, lieve broeders en zusters, dat bedoelt de Heer Jezus. We gaan het avondmaal niet vieren, als ik dat zo zeggen mag, als we straks bij hem zijn. Dat doen we totdat hij komt. Totdat hij komt, heel concreet. Dan is het niet meer nodig, dan is de werkelijkheid gekomen. Maar tot dat moment, brood en wijn. Ik hoop dat u het pakt. Ik hoop dat u zegt, ja, dat is zo. Er is nog een element wat ik noemen wil. Dat heeft even niets met brood en wijn te maken. Maar dat is in de tijd van Esra gingen ze terug naar Jeruzalem. En ze wilden opnieuw de tempel, het huis van God bouwen, versieren, mooi maken met geschenken. En ze hadden allemaal iets bij zich. De een goud en de ander koper. Maar ze hadden allemaal geschenken bij zich. Maar ze waren bang voor struikrovers. Ze waren bang dat ze dat kwijt zouden raken. Als die mensen die in die bosjes lagen te loeren een aanval zouden plegen. En dan zouden... Ze baden. Ze hebben God gesmeekt. Ze hebben een bijzondere zegen gekregen. Maar ze brachten dat in de schatkamers van het huis van God. Wat ik nu zeggen wil is, we zijn nu hier. We zijn onderweg. En onderweg gaan we iets bijzonders doen. Ik ga er nog één voorbeeld aan toevoegen. Er is ooit een tijd geweest dat de oude Jacob met de hele familie in Egypte woonde. Jozef was daar onderkoning en Jacob ging daar wonen. Jacob is gestorven uiteindelijk. U vindt dat in Genesis 49. Hij spreekt zijn zegen uit en dan gaat Jacob sterven. Ze balsemen zijn lichaam, ze nemen zijn lichaam mee en ze begraven zijn lichaam met een enorme rouwstoet, ongelooflijk zware begrafenisstoet. En ze gaan daar ergens op het randje van het beloofde land, echt op de grens. Doornendorsvloer heet die grens daar. Op een dorsvloer wordt altijd kaf van koren gescheiden. Daar een plechtige rouwklacht en ze begraven Jacob in de buurt van Hebron. Daar was Abraham begraven, daar was Sarah begraven, daar was Isaac begraven. Dus daar werd ook Jacob begraven. Ze gaan weer terug naar Egypte, Jozef en de hele family. En ze blijven daar nog. En dan zegt Jozef, moest luisteren, er komt ook een moment dat ik ga sterven. Weet je wat je dan doen moet? Dan moet je niet hetzelfde doen als we nu gedaan hebben met de oude Jacob. Nee, dan moet je mijn lichaam laten balsemen. Dan moet je mijn lichaam in een kist leggen en dan moet je dat gewoon onder jullie houden. Dan moet er gewoon blijven staan. En de praktijk, ik zeg geen flauw verhaal, 300 en zoveel jaar heeft die kist daar gestaan met de beenderen van Jozef in Egypte. En zei Jozef, als ik er nu uitga, als jullie er nu uitgaan, als het moment daar is dat jullie naar het beloofde land gaan, dan moeten jullie mijn beenderen meenemen, moeten jullie die kist meenemen, misschien een lode kist waarschijnlijk, maar dat weet ik niet helemaal zeker. En dan moet je dan die beenderen meenemen. Exodus 13 vers 9 uit mijn hoofd zegt dat ze toen ook de beenderen van Jozef oppakten, meenamen en toen gingen ze opstappen. Dan moet je eens voorstellen, er zijn een paar miljoen mensen die gaan uit Egypte. Een geweldige redding, een geweldige uitdaging. En ze gaan op weg naar. En bij elke pleisterplaats, en dat zijn er heel veel geweest, zegt de Bijbel. Bij elke pleisterplaats hebben ze die kist met de beenderen van Jozef weer neergezet. Zal ik het anders zeggen? Toen proclameerden ze de dood van de redder van de wereld. Oh. Dat komt heel dichtbij wat ik zo pas zei over het eten van brood en wijn. Nogmaals, dat is bijna hetzelfde. Elke keer. Weet u, we zijn nu onderweg naar onze Heer Jezus. We zijn nog hier in Dinxperlo of in de omgeving van. En we gaan op weg naar. En onderweg hebben we eigenlijk maar één ding. We zijn op weg naar Hem. En zolang we onderweg zijn, voeden we ons met Hem. Brood en wijn van Melchizedek. Genieten we van Hem. Wat er bij Rut te zien is, bij Boas, toen het etenstijd was. Etenstijd. Etenstijd. En bij Jozef, ja, het sterven van hem die de redder van de wereld heet, want dat was zijn naam geworden, het sterven van de Heer Jezus zetten we iedere keer weer neer. Daar gaat het om. En we zijn op weg naar, en we hebben misschien wel geschenken bij ons, we willen graag in het land dat huis van God gestalte geven, inhoud geven, maar we willen er op weg erheen ook deze dingen in meenemen. Wat mooi, hè? Gelovige broeder en zuster. Sommigen zeggen, nou ja, het Abelwal kan ook wel één keer in het jaar, of dat kan ook wel afgeschaft. Die groepen zijn er. Sommigen zeggen, nou ja, één keer in de maand is ook goed. Of anderen zeggen, één keer per dag. Het liefst één keer per dag, denk ik. Goed, dat is mijn smaak. Ik denk het. Maar hoe gaat het met je? Onderweg naar hem, wat doet u onderweg? Nou, over het weer praten, dat lukt ons als Hollanders al heel makkelijk. Een beetje de prut van deze wereld bij langs gaan, gaat ook goed. Eén keer een krant kijken, ik heb vanmorgen de Telegraaf gekocht, nou ik weet het wel weer voor de hele week bijna. Nee, maar goed, dat gaat wel. Maar gaat het nog wel over de Heer Jezus? Hebben we het nog over hem? Branden we nog om bij hem te zijn? Sorry hoor dat ik uitval in mijn stem, maar branden we nog voor hem? Ik moet zo vaak denken aan die oude dominee die catechisatie gaf. En de vraag kreeg van de catechisanten van dominee, mogen we wel roken? En toen zei hij, roken? En nog een keer roken? Branden moet je voor de Here. Nou, heel oud. Maar hij draaide het schitterend om. En zei van, dit is de essentie. Het gaat niet over jou. Over jouw genot. Of het genotsmiddel. Het gaat over hem. We zijn onderweg. En de gemeente die hier is, nu vanavond nog, die zou misschien binnenkort weggaan. En als ze weggaat, dan gaan ze naar de Heer Jezus. Want die zei, als ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik dat gedaan heb, dan kom ik terug en dan ga ik jullie brengen waar ik zelf ben. Oh, de voorloper is al voor ons ingegaan. En hij is daar nu. In heerlijkheid. En we hebben deze hoop, zegt Hebreeën 6, als een anker van de ziel, zeker en vast. Dit is het. En we zijn op weg naar hem. En hij brengt ons daar waar hij zelf plaats heeft bereid. En daar vindt de bruiloft van het lam plaats. Daar heb ik gehad. Daar hebben we gehad. Samen overwogen. Daar komt het moment dat het lam in het, ja, in zijn eigen heerlijkheid, in zijn eigen glorie staat. En wij, zoals we dat net prachtig zongen, maar dat heb ik 12 keer al gezegd in de loop van de serie, geloof ik. Dat wij daar staan in het onberispelijke kleed van zijn volkomenheid. Ik ken geen betere uitdrukking dan dat. In het onberispelijke kleed van zijn volkomenheid. Het is niet zo dat hij nog niet wist hoe de bruid eruit zou zien. Dat is bij ons zo, hè? De bruidegom mag nooit zien hoe die bruid eruit gaat zien. Weet hij toch wel een beetje, maar goed, dat heet dan officieel zo. Maar bij de Heer Jezus is het anders. Het is zijn volkomenheid. In het onberispelijke kleed van zijn volkomenheid. Ik weet wel dat het een dichterlijke versie is van iets. En ik weet wel dat u in de Bijbel leest in Openbaring 19, dat ze dan in het wit gekleed is. Maar je staat in zijn tooi. Zoals Rebecca hebben we gehad in een van de avonden. In de tooi van Abraham stond. Dus toen Isaac Rebecca zag. Toen dacht ik, dat jurkje heb ik nog nooit gezien. Nee, helemaal niet. Hij had het zelf meegestuurd. Ja, hij had het in die koffer gedaan van die knecht. Die ging op stap. En dat die knecht het heeft uitgepakt en aan Rebecca heeft gegeven. Ja, dat had hij kunnen bevroeden. Zo simpel ligt het. We staan daar niet in de tooi van mij, van ons, van onze club, van onze kleur. Ja, dan gaan we denken, ja, dat zijn die. Die denken dat ze alleen in de hemel zijn. Dat heb je alvast wel eens gehoord. Nee, we staan daar in zijn heerlijkheid. In zijn glorie. De klederen van het heil, de mantel van de gerechtigheid. Daar is sprake van. Die heb je in principe nu al, maar die komen dan pas uit de verf. Die komen dan heel duidelijk zeggen, alleen maar gerechtigheid. Wij zijn gerechtvaardigd op grond van het geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Wat een tijd, wat een eer, wat een glorie voor hem. Bruiloft van het Lam. En dan blijven we daar. Nou, de Bijbel zegt, maakt dus duidelijk dat wij nog een keer daar vandaan gaan. Hoe dan? Dat is moeilijk. Zou je daar vandaan willen? Nee, liever niet. Als je nou toch een mooi vakantieplekje hebt gevonden, dingen die jij zelf heel bijzonder vindt, dan denk je, nou, dan wil ik wel blijven zitten. Dat kan nog wel een weekje langer duren, of een maandje langer, of een jaartje langer. Daar willen we niet vandaan. U gaat daar ook niet vandaan. Dat is moeilijk, hè? En u gaat daar wel vandaan. U gaat er niet vandaan, omdat u dan hetzelfde hebt als wat de Heer Jezus nu heeft. Als de Heer Jezus daar is in het huis van de Vader, waar hij oneindig geniet, waar hij het super heeft. Maar ook bij jou kan zijn vannacht, omdat je het moeilijk hebt. En de Bijbel zegt, en dan komt hij bij je, en hij maakt je duidelijk, maar ik zit in jou, Christus, in u. Dus hij is daar, en hij is hier. En als twee of drie op aarde bij elkaar zijn, gemeente bijvoorbeeld, maar het kan ook een gewoon losse bidgroep zijn, want het gaat om gebed. Maar als twee of drie bij elkaar zijn, dan zegt hij, dan wil ik daar in hun midden zijn. Ik zal in hun midden zijn. Even slikken. Zou de Heer Jezus dan eventjes het Vaderhuis verlaten en dan bij jou in je hart aanwezig zijn of in jouw leven komen en daarna weer teruggaan en dan weer haasten, maar zondagmorgen moet ik weer daar zijn. En ja, en hoe zit het dan met het tijdsverschil? Weet je wel, al die uren verschillen die in Australië heel anders liggen dan hier. Ik zal het gewoon zeggen, alomtegenwoordig, overal. Niet alleen beeldvullend, het heelal vullend, de kosmos vullend. Alom tegenwoordig. Maar dat heb jij ook straks. Eigenlijk heeft de Heere God ons nu al iets gegeven. We kunnen dit snappen. Je kunt je op dit moment, nu je hier zit in deze zaal, best voorstellen hoe het thuis is. Waar de stoel staat, en waar een radiator hangt of een kachel is of waar een klok tikt. Je kunt soms die dingen zelfs horen als je dat wilt. En je hebt de reuk van je eigen huisje allang opgesnoven. Die heb je gewoon, heb je vastgelegd. Maar je bent ook hier. Dus je hebt wel iets van, op dit moment kan ik me ook daar verplaatsen. Ik kan dit begrijpen. Ik kan dat horen bijna. Ik kan dat ruiken bijna. Alom tegenwoordigheid is nog een beetje beperkt voor ons, omdat we hier nog beperkt zijn. Maar het is er wel. Nou, dat gaat dan volledig uit de verf komen. Wat een schitterend moment. Ik ga helemaal niet uit het Vaderhuis. Nee, ik wil er ook niet vandaan. Ik wil niet eens bij uw troon weg. En dan moet ik met u naar deze aarde. Ja, dat moet wel, ja. Maar dan blijft u op hetzelfde moment ook daar. Zoals u misschien vandaag aan het werk geweest bent. Ergens anders, bij uw tante of oom. Of misschien op kantoor. Of, nou ja, in de landbouw of zo. Maar waar dan ook, en wat dan ook. Maar u bent wel daar. Daar hoort u. Het huis van de Vader met de vele woningen, dat is ons huis. Daar zal ik wonen. Daar zie ik hem. Daar zal ik hem aanbidden. Daar zal ik hem glorie gaan geven. En daar willen we ook graag naartoe. En dat is niet omdat we levensmoe zijn, omdat we het zat zijn hier. Dat kan wel, maar dat is niet zo. Toch is er een verlangen in ons hart om daar te komen waar de Heer Jezus is. En dan komt het moment dat u en ik met hem naar deze aarde gaan. Ja, dat is wel een schok, want daar kwam u vandaan en daar hebben we u achter u. En dan denkt u, nou, daar kom ik misschien niet weer. Nou, u komt er ook niet zo weer zoals nu. Het is niet zo dat u dan denkt, oh ja, ik woon nu in Aalten en dan zal ik daar eens in Aalten laten horen wie ik ben en dat ik toch een beetje gelijk heb gehad. En ja, je hebt me altijd wel een beetje uitgelachen, nog mij voor een domme gelovige uitgemaakt. Maar je ziet het al, weet je wat, dat je even je ik gaat poneren, even laten horen dat je er nog bent. Nou nee, zo gaat het niet, denk ik. Niets meer. Dit soort denken, dat is weg. Maar de Heer Jezus komt terug. Hij komt hier op de Olijfberg, dat hadden we in de vorige keer. En hij komt daar waar hij toen heeft gestaan. En hij zei, ik ben, weet u wel, toen ze hem wilden arresteren. Toen stond hij op de Olijfberg in Gethsemane. En hij noemde zijn naam en alles deinsde achterover. Als hij dat niet herroepen had van wie zoekt u nog een keer te vragen, dan waren ze daar blijven liggen misschien. Een enorme duiding van de Heer Jezus. Ja, maar als hij hier is, dat ziet hij eerst de beste. Dat is niet een soort politicus die even punten moet maken. Dit is de Heer zelf, zijn glorie, zijn heerlijkheid. En toen is hij naar het kruis gegaan en van het kruis naar de bovenzaal en van de bovenzaal naar diezelfde plek. En hij is van daaruit vertrokken, vanaf de Olijfberg vertrokken. En zoals hij weggegaan is, zeggen die engelen in Handelingen 1, vindt u dit in Handelingen 1, zoals hij van u weggegaan is, dan komt hij ook weer terug. Dus dat is de route, maar hij komt ook daar terug. Er komt een moment dat de Heer Jezus daar op die Olijfberg terugkomt. Die Olijfberg splijt daar midden door. Is vanaf dat moment geen olijfberg meer. Is over. Is voorbij. Een enorme aardverschuiving. Ook een enorme aardbeving dan, zegt de Bijbel hoor. Zacharia 14, heel precies. En dan gebeurt er iets bijzonders. Dan gaat de Heer Jezus weer naar Jeruzalem. Om weer gearresteerd te worden. Om weer naar het kruis te gaan. Nee, dat is eens en voor altijd. Dan gaat de Heer Jezus Jeruzalem binnen. En van Jeruzalem maakt hij dan de stad van de grote koning. Psalm 48, maar ook uit het Matthäus Evangelie. De stad van de grote koning. En we hebben een heel Bijbelboek bijna die ons daarin begeleidt. Dat is het boek Ezechiël. Dat is moeilijk. Het is niet het makkelijkste Bijbelboek, dat geef ik toe. En toch, dat boek Ezechiël vertelt u hoe dat ongeveer in zijn werk gaat. Hoe er een beweging is van dorre doodsbeenderen die aan elkaar getrild worden, aan elkaar gevoegd worden. Er komt vlees over, spieren over, geest over, huid over. En er komt, sorry, geest in. En zo ineens staat het er. Dat is het herstel van Israël. Dus die allemaal nee zeiden van de Joodse gemeenschappen, van de Joodse familie, die zullen dan weer overeind komen. Dat komt weer terug. En de Heer Jezus maakt duidelijk dat in die tijd een tempel gebouwd wordt in Jeruzalem. Dat die stad weer de stad van de grote koning wordt. En dan komt een tempel in. Die tempel wordt precies omschreven in het boek Ezechiël. Helemaal, helemaal. En in die tempel zit een enorme poort. Dat is de poort die op het oosten uitziet. En daar komt de heerlijkheid van God vandaan. Olijfberg ligt oostelijk van Jeruzalem. Dus als hij dan komt, dan komt hij uit die hoek. Kan hij missen. Dat is die poort. Dat is de reden waarom de Mohammedanen nu die oostelijke poort van Jeruzalem dicht gemetseld hebben. En gedacht hebben, nou daar komt hij nooit van zijn levensdagen mee door. Maar wij hebben hem met onze steentjes dichtgevlijd. En ze hebben er een begraafplaats voor gelegd. En ze hebben gedacht, van, daar komt hij ook niet overheen. Want een priester, hij is de hoge priester, dat weten ze heel goed. Zij geloven beter in de Bijbel dan de meeste christenen. Maar die maken er allemaal een potje van. Die zeggen, lama. Maar zij zeggen nou, als hij priester is, dan mag hij nooit over een kerkhof lopen. Dus we leggen er een compleet kerkhof voor. Daar kan hij niet overheen. Nou, mooie blokkade. En ze hebben aan de achterkant nog een paar moskeeën tegen aangeplakt. Ja, nou dit moet een onneembare vesting zijn. Zeggen zij. Alleen een aardverschuiving kan alles heel makkelijk verschuiven. Nou, dat gebeurde. Alles is anders. De Heer Jezus gaat Jeruzalem binnen. Zegt de Bijbel dan. Dat gaat gebeuren hier op aarde. Als hij komt, dan gaat hij Jeruzalem binnen. En dan gaat hij die poort binnen die op het oosten uitziet. En er is in die stad een tempelcomplex. En er zit ook een poort in, een bijzondere ingang. En die is ook op het oosten gericht, dus je kan gewoon rechtdoor lopen. En die bijzondere poort op het oosten gericht, daar gaat hij door. Daarna wordt die poort gesloten, over. Dus einmalig, één keer. En dan gaat de Heer Jezus het huis vullen met zijn glorie, met zijn heerlijkheid. Nu probeer ik het. Op het moment dat de Heer Jezus terugkomt uit de hemel en zijn voeten zullen staan op de Olijfberg, die splijt daar midden door, aardverschuiving, aardbeving, komt er nog iets uit de hemel. Een stad. Het wordt hier de heilige stad genoemd. Er is vaak over gezongen. Daar heb je ook vaak iets over gehoord. En die heilige stad komt uit de hemel neerdalen. Is dat een soort satellietstad van de stad die op aarde is? Nou, niet helemaal. Maar het lijkt er wel een beetje op. Er is dus een stad op aarde. Jeruzalem, de stad van de grote koning, omdat hij daar dan woont. Er is een tempel in die stad. En er zit een deur in die tempel. En er is hij naar binnen gegaan. En verder mocht daar niemand door, behalve een soort representant, een soort vorst, die één keer per week daar een ogenblik in die poort, in die ingang mocht gaan zitten. En gaat mediteren. Ja, hier is hij naar binnen gegaan. Ja, ik mag niet verder. Ik mag er niet in. Dus na die meditatietijd gaat hij er weer uit. En gaat hij een omweg maken. En dan gaat hij ook wel de tempel binnen, maar niet door die poort. Door die poort is alleen maar voor hem. Die stad ligt hier dan op aarde. En er komt uit de hemel een stad. Aanmerkelijk groter. Ik heb zo pas niet zomaar gezegd dat het 2200 kilometer ongeveer, wat de breedte betreft, moet zijn. En ook wat de lengte betreft. En ook zelfs wat de hoogte betreft. Dat betekent dat het een kubus is van enorme omvang. Dat komt uit de hemel zakken. En dat hangt precies met het centrum. U kunt zeggen, nou, 2200 kilometer, altijd raak. Ik bedoel, zo breed is Jeruzalem niet, dus dat lukt altijd. Maar het hangt daarboven. Het centrum van wat erboven hangt is ook het centrum van de aardse tempel. En wat komt er dan uit de hemel? Ja, dat is het heilige stad. Ja, heel bijzonder materiaal. Poorten, 12 poorten uit 12 parels. Fundamenten, ja, bijzondere fundamenten, dat kan ik u verzekeren. Heel bijzonder, unieke fundamenten. Er zijn liederen over, daar kun je van alles over bedenken. Ik ga me nu te ver om de details te pakken. Maar het gaat me erom het feit dat er dan iets bijzonders uit de hemel komt van een totaal andere orde. Straten van doorzichtig goud. Nou ja, hoe zit het dan met vuilnis? Dat is dat niet, nee. Dat staat nu ook op onze vuilniswagen in Nijverdal. Er is geen afval. Ze bedoelen, wij halen het op en wij recyclen of zo. Dat bedoelen ze. Maar dat is daar niet. Er is geen afval meer. Alles is transparant. Elke stap die je doet is doorzichtig. Zou voor ons misschien een beetje beangstigend kunnen zijn. Want elke stap, alles transparant, alles doorzichtig, ja, dat gaat dan gebeuren. Wie komt er uit de hemel? Ja, het is een stad. Maar de stad blijkt de bruid te zijn. Dat stond in onze tekst. Ik zal u de bruid, de vrouw van het lam tonen. Ik zal je de bruid laten zien. En dan zie je me naar zo'n kubus van edelmetaal en edelsteen uit de hemel komen. Ja, dat is ze, ja. Dat is ze. Heb u ooit idee gehad dat u zo kostbaar bent? Heb u ooit beseft welke waarde God u toekent? Hoe bijzonder de gemeente is? Hoe kostbaar de bruid van het lam is? Heb je dat ooit naar u toe gehaald? Nou, probeer het dus. Als de stad van doorzichtig goud is en als alles heerlijkheid, alles kostbaar en alles schitterend is. En de fundamenten van de apostelen van het Lam, het is dus niet een soort voortzetting van. Want de stad Jeruzalem hier op aarde heeft ook fundamenten, maar nooit de fundamenten van de apostelen van het Lam. Dat is splinternieuw, dat is helemaal nieuw. De poorten, ja, daar stonden de namen op van de zonen van Israël, dat klopt. Want het heil is uit de Joden, nou dat zullen ze laten zien daarvoor. Eigenlijk hebben we te danken aan Abraham, aan Mozes en al die anderen. We hebben het heil gekregen via de Israëlieten. Dus dat er op die poorten staat, Juda en Benjamin en Issachar en Zebulon, ja dat geloof ik. Het heil is uit de Joden. Maar het fundament waarop die poorten zelfs gesteld, het fundament van die muur en het fundament van die stad zijn de apostelen van het Lam. Dat is nieuw testamentisch. Dat is niet Israël. Dat is volslagen nieuw. De gemeente is niet een voortzetting van Israël. De gemeente is volslagen nieuw, is totaal anders. Niet te vergelijken. En dat komt uit de hemel. Nou ja, en die stad uit de hemel komen, die heeft helemaal geen zon en maan en sterren nodig. Helemaal niks. Sowieso. Nou, dat is mooi meegenomen. Geen zomertijd en wintertijd. Nee, dat is er niet. Daar niet, nee. God is het licht en het lam is haar lamp. Ik weet niet hoe je dat vertalen moet. Zo bijzonder, zo uniek. Dat je daar deel van mag uitmaken. Dat je daar ja, in mag zijn. Dat dat ons getuigenis is. En op het moment dat er op aarde een tempel is en dat tempeldienst plaatsvindt, komen zij uit de hemel. Ja, maar daar is helemaal geen tempel in die stad. Geen tempel zag ik in haar. Want de Almachtige is de tempel en het Lam is de tempel. Er is een soort eenheid in die stad tussen mensen die daar deel van uitmaken. Jij en ik, probeer het nu eens. We zijn zo één, zo verweven met de Almachtige en met het Lam, dat er niet eens een muurtje is. Er is geen gordijn zelfs, geen tussenstukken, geen voorhangsel of een ander stuk gordijn. Ik noem even de naam voorhangsel, omdat dat in de tempel en in de tabernakel terugkomt. Dat is er niet. Dat is helemaal niks. Het is allemaal één. En die Heer Jezus, ik zal u dat voorlezen uit Johannes, hoofdstuk 17. Die kent u misschien, Johannes 17, ooit van gehoord. Waarschijnlijk niet dat prachtige van de Heer Jezus in de bovenzaal. Johannes 17, vers 19. Daar zegt de Heer Jezus, ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. Apart gezet in de waarheid. Geheiligd betekent altijd apart gezet. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Waarom bidt de Heer Jezus voor jou? En voor de vorige generatie. En voor die oude generatie die er was na de Heer Jezus. Opdat ze allen één zullen zijn. Zoals u, Vader, in mij. Nou, dat was één. Ik en de Vader zijn één. En ik in u, hij en de Vader. Ja, natuurlijk ook één. Dat ook zij in ons één zijn. U bent zo verweven met de Vader en de Zoon, dat er van een eenheid sprake is. Nee, er zit geen muurtje van een tempel tussen. Er zit geen gordijn, geen voorhangsel tussen. Dat kan niet eens. Dat is zo dicht bij elkaar één geworden. Opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. Waarom? Nou, er komt een moment dat ze daar uit de hemel komen. En ik zeg niet dat die kubus echt op aarde komt, maar hangt erboven. In elk geval. Ze zullen het zien. Ze zullen de glorie van God zien. Zoals ze vroeger in de oude dag in de Shechina, in de wolk van heerlijkheid. De heerlijkheid van God zagen vanaf hun eigen stoeltje. Ze zagen het. Zo zullen ze dan vanuit hun eigen stoeltje, vanuit hun eigen campingje, wat mij betreft, of weet ik veel welke plek u bedenkt, zullen ze de heerlijkheid van God zien. En zeggen, maar dit is toch merkwaardig. Dat is de kerk, dat is de gemeente. En dat is hetzelfde als de Vader en de Zoon, die zijn één. Ja, dat hadden ze vandaag ook eigenlijk moeten zien. Maar wij hebben door de duivel aangezet, kans gezien om zoveel ruzie te schoppen, dat ze allemaal uit elkaar zijn gespetterd. En de mensen zeggen nu in de stad, nou, waar moet ik er naartoe? Als ik er toch naar een kerk wil, dan zijn er 45 of nog meer. Weet u, dat is de list van de tegenstand, de geweldige aanvechting van de duivel om dit prachtige principe kapot te draaien tot en met. En het is gelukt. En we vechten elkaar nu de kerk uit bijna, want de een denkt anders over de doop dan een ander, de ander heeft daar weer moeite mee. En we moeten die liederen wel zingen en die liederen moeten we niet zingen. En die pet moeten we wel op en die pet moet niet op. Ik draaf een beetje door om aan te geven hoe ver we van dit principe af zijn gedwaald. Omdat die mensen zullen gaan geloven. Omdat de wereld zal geloven. En dan ga ik verder lezen hoor, in vers 22, dus nog steeds Johannes 17. Ik heb hun, dus dat zijn wij, dat zijn de gelovigen, die de bruid vormen. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die u mij gegeven. Dus alle glorie, alle heerlijkheid, alle schittering van hem gegeven aan ons. Dat is het onberispelijke kleed van zijn volkomenheid. Dat is dat prachtige van hem, dat schitterende van hem. Dat is jou en mij geschonken. Hier staat het. Omdat ze één zijn. Zoals wij één zijn. Ik in hen, vers 23, en u in mij, opdat zij volmaakt één zijn. Opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt. Opdat de wereld erkent dat u hen lief gehad hebt. Dan gaan ze het erkennen, dan gaan ze het zien, dan gaan ze het nemen. Oh, die staan in de gunst bij God. God heeft ze lief gehad. Zie je dat daar? Dit schouwspel vanuit de aarde gezien, in de heerlijkheid daarboven die stad, is een getuigenis, een geweldige getuigenis. En dan gaan ze het erkennen, dan gaan ze geloven en dan gaan ze dus echt zeggen, oh. Maar dat is een aparte club hoor, die kerk. Dat is iets bijzonders. Nu zeggen ze, een zootje ongeregeld, ja, hebben ze ruzie over de collecte. Dan is het anders. Dit is wat hier staat. En dat u hen lief gehad hebt zoals u mij hebt lief gehad. Vader, ik wil dat waar ik ben ook zij bij mij zijn. Dit is de inhoud van Johannes 17, maar nu in Openbaring 9. Dat komt uit de hemel. Daar komt een keer hier van deze schitterende heilsfeit. Er komt een keer iets naar beneden. En wat naar beneden komt, is dan het nieuwe Jeruzalem. Niet te omschrijven. Weet u wat het is? Dan wordt zichtbaar wat de bruid en bruidegom, wat Gods plan, Gods raadsbesluit ooit was. Het is niet goed dat je alleen bent. Dat raadsbesluit van God, dat buitengewone denken van God, dat zichtbaar wordt. Dan zullen de mensen, oh ja. Ik weet het wel, de duivel is op dat moment gebonden. Dat is diezelfde tijd dat het duizendjarig rijk is. En die Satan is gebonden. Dus die ziet geen kans om dan eventjes in een gelukkige situatie te stoken. Dat lukt hem nu wel, maar dan niet op dat moment. Maar dat de wereld erkent. Dat bedoel ik met die bruiden, die bruidegom, die worden getoond. Dan wordt het zichtbaar. Oh, dit komt uit de hemel. Dit is wat. Dit is een schouwspel zoals ze nooit eerder zagen. Dit is de glorie van God, de heerlijkheid van de Heer Jezus. En het kostbare van jou en mij, het kostbare van de gemeente, van de bruid van het lam, dat komt uit de hemel dan. En dat blijft daar zo'n 1000 jaar hangen. Ja, u zegt, dat zal dan gaan vervelen, want u bent na 3 dagen hetzelfde programma voor de televisie te kijken al lang uitgedacht en denkt, nou ja, ik wil wel eens wat anders zien. 1000 jaar hangt het. Maar 1000 jaar is bij de Heer als 1 dag en dat gaat u ook zo. Het is als 1 dag. Alsof het geen tijd heeft, alsof het ons niet meer verhindert of hindert. Uit de hemel zulk een glorie getoond, de bruid van het lam. Hij, de bruidegom, daar zien ze hem. Het lam is haar tempel en God zelf is haar tempel. Er is helemaal geen onderscheid, er is geen muur, er is geen poortje waar je wel in mag en waar je niet door mag. Dat is bij Ezechiël wel zo. Hier op aarde is dat dan nog zo. Maar daar is alles heerlijk en schitterend. Dat is de toekomst van ons. Dat is onze toekomst. En dat hangt dan boven, nou, laten we zeggen, onze woonplaatsen. Boven ons leven. En nog een keer, niet om hier dan eventjes de grote jongen uit te hangen en te zeggen, ik heb je altijd al gezegd, je wou toen niet geloven, maar nu zie je het eens even. Nee, dat soort rancuneuze dingen bestaat helemaal niet. Dat is bij het oude leven. Het is alleen maar, hier, zie het? Daar heb je. De bruidegom en de bruid. Daar. En ze hangt daar als een stad boven. De duivel heeft natuurlijk gedacht, dat kan ik ook. Dus die heeft ook een vrouw, grote hoer. En die heeft ook een stad, Babylon. Ook een soort combinatie gemaakt van stad en vrouw in de Bijbel. Om het tegendeel te bewijzen of zo. Maar goed, daar laat ik nu los. Want daar heb ik het niet over. Ik heb het over dit. Over dit punt. Dit schitterende punt uit de Bijbel. En daar eindigt de Bijbel vrijwel mee. En daar hebben jij en ik deel aan alleen. Als je gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Je zou die mensen wel willen zeggen. Maar je weet niet wat je afwijst. Je hebt geen idee wat je negeert. Als je niet gelooft in het prachtige werk van de Heer. Niet om je bij onze club te praten. Die onze club, dat kan wel verkeerd zijn, dat kan wel ruzie zijn, dat kan wel gedoe zijn. Maar om je te vertellen hoe kostbaar onze toekomst is. Hoe schitterend de toekomst eruit ziet voor de gelovigen. Wat een uitzicht, bruidsgemeente. Wat een uitzicht. Wat een dag. Wat een dag zal dat zijn. En het gaat dan om de Heer Jezus, die dan schittert, die dan heerlijkheid en eer en glorie krijgt. Maar het gaat ook om jou en om mij, die daarin zo zullen delen, dat we eigenlijk verbaasd aan elkaar zijn. Nou, waar heb ik het aan verdiend? Hè? Dat is dan voor ons ongeveer het. Nou, je hebt het ook niet verdiend. Hij heeft het gedaan. Je hebt het uit genade gekregen. Niet omdat jij het verdiende. Nee, nooit, never, niks. Alleen uit genade ben ik behouden. Ik weet niet waarom Gods genade. Ik zeg het maar nog een keer. Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook is betoond. Maar ik weet wel in wie ik geloofd heb. Dat prachtige lied uit Johannes de Heer 112. Dit is mijn lied, maar dat hoeft niet. Je mag een ander lied nemen. Je mag iets anders pakken. Maar dit is wat er vanavond op de agenda stond. De bruid. En de bruidegom worden getoond. En op zo'n wijze, als het nu geschetst is, een beetje geschetst is, onbegrijpelijk en schitterend. Vader, dank u wel dat u ons zo wilt bemoedigen. We gaan dit als laatste van een serie neerzetten en we proberen onze levens in te richten en we zien uit naar wat u verder gaat doen. Maar we willen u danken dat u ons bemoedigen wilt. Niet omdat wij iets neerzetten, want dat kunnen we niet eens. We kunnen geen haar wit of zwart maken, we kunnen helemaal niks. Alleen maar brokken maken. Maar we willen u danken dat u alles gedaan hebt in de Heer Jezus. Dat hij het werk volbracht heeft. Dat hij uw geliefde is. En onderweg naar dit moment, zoals vanavond geschetst, willen we onderweg aan hem denken. Bij het gebeente van Jozef. Het sterven van de redder van de wereld. Op het veld van Boas, als het etenstijd is. Eten, brood en wijn. En als het moeilijk is in de strijd, de hoge priester, de orde Melchizedek, die met brood en wijn ons tegemoet komt. U wilt ons bemoedigen, u wilt ons helpen, u wilt ons ondersteunen, u wilt ons verder helpen, dichterbij brengen. Natuurlijk gaat de tegenstander andere dingen influisteren, die anders moeten of anders gezegd zouden moeten zijn. We willen u danken, Vader, dat we de Heer Jezus voor ogen mogen hebben. Het gaat om hem. Het gaat om hem alleen. En we willen u danken dat dit in de Bijbel staat. We prijzen u voor Openbaring 21. We prijzen u ook voor Johannes 17. We prijzen u voor de voorbeelden uit het Oude Testament. We prijzen u, Vader, voor de toekomst. Wat een plan van zegen hebt u bedacht voor ons die niets hadden, geen been hadden we om op te staan. Maar u wilt ons zo zegenen, zo overladen. En u wilt ons dan in het kleed van zijn volkomenheid neerzetten. Vader, dank u wel voor de Heer Jezus. Dank u wel voor de geliefde Zoon. Dank u wel voor hem die het werk deed. Dank u voor de Heilige Geest die gekomen is. Dank u wel voor de Bijbel die u ons gegeven hebt. Dank u wel voor elkaar, dat we elkaar ook mogen aanscherpen tot liefde en goede werken. En ik denk dat dit daar ook bij hoort. We danken u ervoor. Amen.